de stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus, zondag 22, vraag en antwoord 58, zondag 22, vraag en antwoord 58. Daar vraagt de onderwijzer, wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? En het antwoord luidt, dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover. Het woord daarbij is uit het u gelezen schriftgedeelte Johannes 11, vers 26. Daar spreekt het woord des Heeren al dus, en een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Het artikel van het eeuwige leven, ik geloof het eeuwige leven. Letten wij in de eerste plaats op het beginsel nu, en de volkomenheid straks. Het eeuwige leven, een veel gebruikt woord en een zaak die veler aandacht heeft gehad en nog heeft. Als we de evangeliën lezen, kunnen wij herhaaldelijk bemerken dat ook van de leidslieden van Israël zich tot de Heere Jezus begeven met een vraag omtrent het eeuwige leven. Wat doen we, zal ik het eeuwige leven beërven? Er leefde wel zeker een wetenschap aangaande het eeuwige leven, maar de zekerheid of dat eeuwige leven nu het deel was van de vragensteller, ja, dat kon je zo niet zeggen. Vandaar die heimelijke onrust die uitkomt wanneer men vraagt aan die rabbi van Nazareth of hij er het zijne ook eens van zou willen zeggen. Tot meerdere bevestiging van hun hoop dat zij toch op de goede weg waren om dat eeuwige leven te beërven. In de tijd waarin wij leven is die vraag en dat spreken over het eeuwige leven sterk teruggedrongen. En daarbij mogen wij ook zien op allerlei dingen die daaraan meewerken. Niet dat de mens op zich zo veranderd is, maar toch bemerken wij de vervulling van het woord van de Heer Jezus, dat in het laatst van de dagen het leven, dit leven van het hier en nu, voor 100% de belangstelling zal hebben van de mens. Zodat ook zelfs vooraanstaande theologen niet schromen om op een spotachtige wijze of afwijzende manier over het eeuwige leven te spreken. Dat eeuwige leven nog, wat weten wij daarvan? Het gaat om het leven hier en nu. En om een leefbare wereld voor ons en onze kinderen. Ja. Daar komt dan bij dat de kerk, zodra zij niet meer beseft dat ze hier als vreemdelingen zijn op deze wereld, en dat ze eigenlijk door de macht van God in principe reeds losgescheurd zijn van deze wereld, en dat het oog gericht wordt op hem die het leven is. Wanneer deze gedachte door de voortgaande verwereldlijking weggedrongen wordt, is het ook geen wonder dat al leven wij al 2000 jaar bijkans na de geboorte van de Heer Jezus Christus, en al zoveel eeuwen nadat Johannes schreef, kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu al reeds veel antichristen geworden, waaruit wij weten dat het de laatste uren is. Maar in plaats van dat er nu de indruk zou zijn dat wij toch wel heel dicht bij de vervulling zijn gekomen van de belofte van de Heer Jezus ziet, ik kom haastig. In plaats daarvan heeft het leven van nu zo'n centrale, allesbeheersende plaats ingenomen, dat dat eeuwige leven, ach ja, dat is iets waar je blij mee mag wezen als je een erge ziekte krijgt. En nou ja, dat je hoe langer hoe ellendiger wordt. Maar dat dan toch als nog zo'n laatste hoop, toch nog een hiernamaals, een eeuwig leven is. Waar we dan toch hopen in terecht te zullen komen en in te zullen delen. Zo gaat het vaak in het leven. En zo zie je dat alle dingen wat God betreft meewerken ten goede. Maar wat ons betreft zien wij alle dingen meewerken ten kwade. Omdat alles ons afhoudt van die centrale gedachte aangaande het eeuwige leven hier in beginsel en straks volkomen. En nu mag men wel smalend spreken over voorgaande tijden en eeuwen, maar één ding is zeker, dat de werkelijkheid van de dood, het sterven en de werkelijkheid van het leven, het eeuwige leven, meer in de belangstelling en in het middelpunt stond dan nu. Maar goed, afgezien van alles, tot ons komt het onderwijs wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven. Het eeuwige leven, ja, dat is een eigenaardig woord. Wij kunnen eigenlijk ons geen voorstelling maken van eeuwig leven in de zin zoals we onze voorstelling van andere dingen maken. Zelfs een boom, al lijkt die een eeuwigheid oud te zijn, maar die heeft het eeuwige leven niet. Hij vergaat. We zijn het wel dieren die honderden jaren oud worden, maar toch zien we ook daar een verouderingsproces. Altijd heeft de mens al gezocht naar een soort drank, een wondermiddel om het eeuwige leven te hebben. Zelfs in de reclame wordt er mee gewerkt met het idee van het eeuwige leven, eeuwige jeugd en noem maar op. Maar daar hoef je nou nog niet eens zo diep voor na te denken om te bemerken en te beseffen dat dat allemaal een wasse neus is. En helemaal niet met eeuwig leven te maken heeft. Hooguit bedoelt men een min of meer uitstellen, rekken van dit tijdelijk leven. Het leven niet. In ieder geval om dat leven niet dan toch zo mooi mogelijk te leven. Daar is alles op gericht. Dan zou je kunnen zeggen, nou ja, dat is een ingeschapen iets. Wat leeft, dat haakt naar het leven. Ja, het is zo. Wie heeft er nou zin om te sterven en zin in de dood? Toch
onder dat alles, onder dat willen rekken van het leven en dat vasthouden van het leven, hoe begrijpelijk ook, want de Heer heeft ons niet geschapen om te sterven, maar om te leven, toch moeten wij zo stellen dat in het zoeken van dit leven en van het rekken van dit leven, hebben wij nog niet het eeuwige leven op het oog. En het eeuwige leven in ons hart. Dan hebben wij echt nog op het oog dit van God afgesneden leven. Zoals wij onszelf leven. Met ons plezier. Met alles wat wij ervan proberen te maken. En of we dat nu op een christelijke manier doen. Of op een wereldse manier. In principe komt het allemaal op hetzelfde neer. Als we zolang we kunnen maar leven mogen. Echt leven. En het spijt ons verschrikkelijk dat dat leven dat wij dan op het oog hebben niet veel langer duurt. Dat dat leven niet eindeloos is. Natuurlijk niet als je het erg slecht hebt en erg veel pijn lijdt, maar ik bedoel nou, als het leven nog in het teken staat van de kracht en van de gezondheid en van, ja, van de zon die opgaat. Zo zou het moeten blijven. En als het toch eens altijd zo kon wezen. Maar dat is het eeuwige leven niet. Niet alleen dat wij als zodanig het eeuwige leven niet hebben. Dat wil zeggen, er komt toch een eind aan. Maar dat leven op zichzelf is het eeuwige leven niet. Dat kun je nooit begrijpen. Dat kun je ook niet accepteren. Tenzij. Wat tenzij? Tenzij dat wij waarachtig Gods woord hebben geloofd. Dat het leven, het eigenlijke leven is het kennen van God. Hem loven, hem prijzen en in zijn gemeenschap delen. Als je dat niet gelooft, dan kan het niet anders of je moet iets anders voor het leven houden. Al moet je dan spijtig genoeg incalculeren dat het eindig is en dat er een einde aankomt. Maar je kunt dan toch in ieder geval, zolang je dat leven hebt, zoveel mogelijk genieten. Verder komt het niet. Daarom, het is alleen het woord dat ons onderwijst door de Heilige Geest, dan gaan we het eeuwige leven. Want ook die Joodse leidslieden, die wisten het eigenlijk niet. Die dachten bij het eeuwige leven ook, als ze straks moesten sterven, dat we dan maar zeker mochten weten waar we belanden. Maar ze wisten niet dat dat eeuwige leven, door de Heidelberger zo genoemd, ook hier in beginsel geschonken wordt. Bij hun stond het eeuwige leven in het teken van hierna. En hier op aarde was die voorbereiding en die strijd en die inspanning, dat krampachtige om dat leven later te ontvangen van God. Maar van eeuwig leven, nu wist het niet. Trouwens, wie weet daar nu eigenlijk wel van? De ene mens is heel godsdienstig, die laat zijn hoofd hangen en is erg somber. En denkt dat hij door zijn ernst en weet ik al wat meer, zo als een soort beloning het eeuwige leven zal ontvangen. En een ander die heel zijn leven trouw naar de kerk gegaan is en alles gedaan heeft wat hij naar zijn gedachten heeft moeten doen, die hoopt dat hij zegt erbij uit genade, dat eeuwige leven dan toch ontvangen zal. Maar we weten niet wat het eeuwige leven is. Hadden Adam en Eva het eeuwige leven? Nou, ergens niet.
Nee, dat had de Heer niet gezegd.
De Heer had gezegd,
als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven.
Maar daar stond als een soort sacrament de boom des levens. En die boom des levens, dat was de predikster voor Adam en Eva, dat zo zij bleven in de gehoorzaamheid aan God, zij eeuwig zouden mogen leven. Dat blijkt als zij na hun zonde niet meer mogen gaan naar de boom des levens. De Heere sluit de weg naar de boom des levens voor het mensenpaar af, opdat zij niet eten en leven in der eeuwigheid. Vanaf dat moment weet niemand meer wat het eeuwige leven is. Van zichzelf. En voor ons is het eeuwige leven onze gezelligheid, onze lol en ons vertier, dat is ons eeuwige leven. Er zijn wel geesten geweest, wijsgeeren en noem maar op. Och, die hebben wel een diepzinnigere omschrijving gegeven van het eeuwige leven. Maar wat het was, waarnaar ze haakten, dat wisten ze eigenlijk ook niet. Dat weet niemand. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Het waarachtige leven is geopenbaard in de Heer Jezus Christus. Dat was leven. Eeuwig leven. Ook al gaf hij zijn leven in de dood, in hem is het eeuwige leven openbaar geworden. En als we nu eens een ogenblik het centrum nemen, ik heb gezegd, het eeuwige leven is het kennen en het prijzen van de Heere God, dat zijn maar een paar woorden. Maar als we nu dat eeuwige leven eens zoeken in hem, die op deze wereld gekomen is tot een verzoening van zondaren, dan bemerken we dat zo duidelijk uit een woord, bijvoorbeeld, dat zijn spijze is, daar leeft hij van, om de wil van de Vader te doen. Om de wil van God te doen. Om altijd zijn God in het oog en in het hart te hebben. En te doen wat hem behaagt. Daarom staat er ook in Matthäus 11, dat de Heer Jezus in die tijd zich verheugde en verblijd was. En zeide, ja Vader, al zo is geweest het welbehagen voor u. Om de wijzen en verstandigen te verbergen en aan de kinderen te openbaren. Hij verheugt en verblijdt zich in de gemeenschap met God, met zijn Vader. En als waarachtig en rechtvaardig mens, heeft hij ook in de staat van zijn vernedering zich verblijd in alle druk en tegenheden, in het feit, Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort. Alles mijne is het uwe en het uwe is het mijne. Dan breekt door die vernedering heen toch iets door van de glans van het eeuwige leven. Omdat hij in gehoorzaamheid aan God, voor Gods aangezicht wandelt en handelt en denkt en leeft en eet en slaapt, alles in de tegenwoordigheid Gods, het coram deo. Nu is in hem niet alleen het eeuwige leven geopenbaard. Een mens die wandelde voor het aangezicht van zijn God. Een mens die tevens was de Zoon Gods naar zijn goddelijke natuur. Maar in hem is ook
openbaar gekomen, op de duidelijkste wijze wat de dood is, de eeuwige dood.
Want tegenover het eeuwige leven staat niet een soort algehele vernietiging,
zoals die overgetuigen dat stellen,
maar tegenover dat eeuwige leven staat de eeuwige dood. En die eeuwige dood is het losgemaakt zijn, het afgesneden worden van de levende relatie met God. En dat komt in het leven van de Heer Jezus zo sterk openbaar, omdat hij niet alleen in de dadelijke gehoorzaamheid in Gods gemeenschap bleef leven, in de dagen van zijn omwandeling op aarde in alle druk en kruis, maar dat hij ook in het lijden van de straf ons op zijn duidelijkst openbaart wat de eeuwige dood wil zeggen, de totale afsnijding van Gods gemeenschap, waarom hij in grote ontroering en stervensnood der ziel uitriep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Toen die eeuwige dood openbaar kwam, bleef hij toch het eeuwige leven trouw. Daarom riep hij in die eeuwige dood verkerende: mijn God. Dat kan iemand die in de eeuwige dood rampzalig is niet zeggen. Dat ligt ook niet in de aard van de verlorenheid om dat te zeggen: mijn God. Want daar zal men God lasteren vanwege de plagen. Maar hij heeft als de middelaar Gods en der mensen, in wien het eeuwige leven openbaar kwam, hij heeft in het dragen van de eeuwige dood zich vastgehouden door het geloof aan het eeuwige leven. Mijn God, dit is het eeuwige leven. Zo lag het in zijn ziel, dat ik u ken, mijn God en mijn Vader. Zelfs tot in het onderste der hel zal ik dat niet prijsgeven, dat gij mijn God zijt, mijn toeverlaat. Al heb ik geen grond meer onder de voeten, al is er geen hemel meer boven mijn hoofd, dan nogthans in deze Godverlating zeg ik mijn God, want dat is eeuwig leven. Zo heeft de Heere Christus het eeuwige leven geopenbaard, in beginsel reeds toen hij in de staat van zijn vernedering op de aarde was. Die dan goed kijkt, dan hebben de discipelen hebben er iets van gevoeld en geproefd, dat er in hem was die eeuwigheid, dat waarachtige leven, dat leven dat leeft uit God en tot God, dat leven dat altijd bezig is in de dingen van de eer van God, een leven niet als een soort stilstand, een leven niet als een soort niemandsland, een soort dood, nee, maar een leven dat werkelijk actief is in het teken van God, mijn God. U zal ik kennen, u zal ik loven. Zo is in Christus Jezus het leven en de dood allerduidelijk aan het licht getreden. En in dat centrum van leven en dood ligt de grondslag waarom de Heidelberger nu kan vragen en mag vragen, zeer persoonlijk, aan ieder, hoofd voor hoofd: wat troost schept gij nu uit het artikel van het eeuwige leven? Wat is dat nou? Is dat nou zomaar een artikel? Een vaag artikel? Is dat nou zomaar een uitspraak van de oude kerk die wij nog nazeggen? Of schept gij daar troost uit?
Nou, troost scheppen, dat is nogal wat. Als we bedenken dat in die tijd de kerk aan veel vervolging en druk en ellende was blootgesteld, dan kun je indenken dat deze lering voor die mensen misschien wel wat anders overgekomen is dan bij ons. En dat ze wel dicht bij de waarheid geleefd hebben, daar is de vreemdeling schat vergeten. En wij zijn in het vaderland. Want het leven, je zou zeggen het natuurlijke leven, werd ten alle dagen bedreigd met de ondergang. En het eeuwige leven werd geproefd en gesmaakt. Vandaar, wat troost schept gij ellendige? Uit het artikel van het eeuwige leven. Christus. Het eeuwige leven. Het leven is in zijn Zoon. Hoe kan ik nu troost scheppen uit het artikel van het eeuwige leven? Hoe moet je dat doen? Moet je daar een, proberen tenminste een omschrijving te geven van de hemel, waarbij de mensen bijna in vervoering raken en geestelijke verrukking, hoe mooi dat het daar zijn zal en hoe goed dat we het daar zullen hebben. En dat we dan zo troost gaan scheppen uit het artikel van het eeuwige leven en zeggen, we hebben het nu al een beetje goed, straks krijgen we het nog veel beter. En dat we al poorten van goud of straten van goud zien voor onze ogen, waar we straks zullen wandelen. Nee, zo niet. Er staat in Johannes 11, een iegelijk die leeft en in mij gelooft. Dus van die dode Lazarus God, hij zal de stem des Zoons Gods horen. Al was hij gestorven. Maar van degene die leeft, en niet alleen die leeft, nee, maar degene die als levend mens, als mens die hier op aarde het levenslicht ontvangen heeft en liegelijk die leeft en in mij gelooft. Waarom is dat nu zo sterk uitgedrukt? Waarom is dat waarom is het een onmogelijkheid om buiten deze waarheid om over eeuwig leven te spreken? Omdat ik reeds zei, in Christus Jezus is het eeuwige leven openbaar gekomen. In zijn vernedering en ook in zijn verhoging. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Wat is nu in deze de functie van het geloof? In de handen van de Heilige Geest. Wat doet die Heilige Geest? Die Heilige Geest verbindt een gestorvene, want we zijn gestorven aan het eeuwige leven. Je moet niet denken dat we nog een klein beetje eeuwig leven hebben ergens. We hebben er helemaal totaal niets van sinds onze val in het paradijs. En hij stierf en hij stierf, dat geldt van ons allemaal. Nu, wij hebben niet dat meer van het eeuwige leven. En Christus Jezus is het eeuwige leven. In hem heeft dat eeuwige Gods leven zich geopenbaard. God kon ons niet zo met eeuwig leven begiftigen. Want dat eeuwige leven, dat hebben wij verzondigd en verspeeld.
Er is geen orgaan meer bij ons om met de eeuwige in contact te komen en om dat eeuwige leven nu te kennen in wat het is. Er is geen orgaan meer. En daarom staat er een iegelijk die leeft en in mij gelooft. Nu staat die ontredderde zondaar, die levenloze in zichzelf, die nog niet één vezeltje eeuwig leven heeft, niet in zijn ziel en niet in zijn lichaam. Als mens in zijn totaliteit heeft hij niet één vezeltje eeuwig leven. Die mens wordt door de Heilige Geest, door middel van een waarachtig geloof, verbonden met de God des levens, die zich in Christus heeft geopenbaard. Kijk, dat is het centrale punt. Daarbuiten kunnen we elkaar een beetje optrachten te jutten om toch niet alleen te denken aan het leven hier en nu, aan het leven dat wij nastreven, en wat toch eigenlijk geen leven is. Dat kunnen we wel proberen, maar het heeft geen uitwerking. Dit alleen heeft uitwerking. Die in mij gelooft. Want door het allerheiligst geloof, hetwelk de Heilige Geest werkt, door de Heilige Geest en het woord in de harten, door dat geloof komt de verbinding met de boom des levens, dat is Christus. Dus er wordt bij ons niet iets opgewekt, een soort korreltje eeuwig leven dat daar ergens ligt te sluimeren in onze ziel. Nee, wij hebben geen eeuwig leven. Maar het kan wel zo zijn of worden, mijn leven is met Christus verborgen in God. Dat kan wel. En wanneer Christus die ons leven is, zal geopenbaard worden, dan zullen ook wij geopenbaard worden met hem. Nu is er alleen maar over eeuwig leven te spreken in de nauwste relatie, ja nog sterker alleen uit de fontein des levens, dat is Christus. En anders is het allemaal alleen maar een voortbestaan. Want in de hel is het eeuwige leven niet. En de duivel heeft ook het eeuwige leven niet. Die hebben alleen een eeuwig rampzalig voortbestaan. Maar dat is geen leven. Dat is geen leven. Want het leven is alleen in Christus Jezus, onze Heer. Wat troost hebt gij uit het artikel van het eeuwige leven, dan moet ik zeggen, o Heere God, ik heb niets om mee te putten, want de put is diep. Hoe zal ik van dat water kunnen bemachtigen? Maar de Heilige Geest werkt in de zielen van zondaren, het allerheiligst geloof, en iegelijk die leeft en in mij gelooft. Gods eeuwig blijvende woord wordt geloofd. Van Genesis tot Openbaring toe. Dat er een leven en een eeuwig leven is. Wat troost hebt ge dan uit? Dringt de Heidelberger aan. Wel is waar, ge moet van uzelf bekennen. Ge hebt niets om mee te putten. En het eeuwige leven is zo ver weg in uw waarneming. Dat weet ik. Maar wat heeft God nu in u gewerkt? Wat heeft het heilig evangelie nu voor kracht in onze zielen gedaan? Welke betekenis heeft het dan gehad dat we van onze kindse dagen afgebracht werden onder het eeuwig woord des levens? Dat bedoelt die Heidelberger. Die Heidelberger bedoelt niet te zeggen, nou ja, jij zal het wel weten, jij zal het wel weten. Maar die Heidelberger, die kijkt ons hoofd voor hoofd aan en zegt, je zit toch in de kerk, hè? Je zit toch in de kerk. Heb je het al gemerkt dat het waar is?
dat God door middel van zijn woord zondaar bekeert. Zondaren de ogen opent en het hart ontsluit. Heb je al iets van gemerkt dat hier met je mooie en je lelijke dingen, alles wat je hebt gekregen van God en wat je zelf bezoedeld hebt, heb je al bemerkt dat het uiteindelijk niet anders is dan een leven zonder God? Maar heb je nu ook bemerkt de symptomen, de ritselingen van dat leven dat God in Christus Jezus heeft geopenbaard? Heb je nou ook iets gemerkt van die liefde Gods die op een wonderbaarlijke manier soms in een ogenblik het hart van de zondaar ineens hem verbrijzelt en vernedert en nochtans met een eeuwige band verbindt aan de eeuwige, hij de tijdelijke, de gebondene, de stervende, de vergaande mens die gedreven wordt door de Heilige Geest, door het woord aan het vlees geworden woord. Aan hem die kon zeggen dat hij de dood heeft verslonden tot overwinning. Want dan gaat het toch niet alleen maar om die verslonden dood, dat lichamelijke sterven en dat hij uit het graf is opgestaan. Dat is zeker en dat is gewis. Maar hij is toch niet opgestaan als een lijdende. Hij is toch niet opgestaan als een doodbrakende. Maar hij is opgestaan als de vorst des levens, de smarten des doods ontbonden zijnde. Die volle dood is door hem ten edemale weggedaan. Nu dan, wat troost schept mijn ziel nu uit het artikel van het eeuwige leven? Wat troost schep ik daar waar het woord en de Heilige Geest mij aanspreken, mij persoonlijk en mijn lege stervende mens iets van het eeuwige leven deelachtig maken. Nou, luister dan eens, dat nademaal ik nu het beginsel, nu, hebben die mensen van hier en nu dan toch gelijk? Die zich voor 100% concentreren op de aarde en op de wereld, waarvan Johannes schreef: de gedaante deze wereld gaat voorbij met alles. Nee hoor, dat is een groot verschil. Want je kunt soms mensen ontmoeten, en dat kan in je eigen leven zo zijn, dat je een ijveraar bent voor hier, nu, maar dat het beginsel der eeuwige vreugde ten eenenmale onbekend is. Omdat je dat beginsel der vreugde eigenlijk in die zin omschrijft en met zodanige inhoud laat. Dat beginsel der eeuwige vreugde, dat mooie bloemetje en mooie vogeltje en mooie boompje en noem maar op. Nou ja, dat kun je ook wel eens mogen zien door de bril van het woord. En dat je zeggen mag: Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Als je maar niet denkt dat dat het eeuwige leven is. Want over 10 minuten dan sta je er met je grote zolen van schoenen op. Dan is het dood. Knakt haar steel. Het gras dat in de morgenstond bloeit. En tegen de avond in de oven geworpen wordt. Het heeft geen bestand in zichzelf. Al mogen we het bewonderen. Als we het mogen zien door de bril van Gods woord, zegt Calvijn. Dat is het eeuwige leven niet. Dat gaat onherroepelijk voorbij. Dat nademaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Beginsel is iets anders dan een begin. Je kan een begin ergens meemaken. En de zaak verder laten liggen. Ja, hoeveel keer gebeurt dat in ons leven? Het is ook het ergste niet hoor. Dat we ergens aan beginnen. Vol enthousiasme. maar dat we na korter of langere tijd er een punt achter zetten. We zijn wel begonnen, maar we hebben het niet beëindigd. Er was geen doorzettingsvermogen genoeg of geen capaciteiten genoeg, hoe dat je het noemen wil. Of de lust verging, er geen zin meer in hadden. Dat is een begin. Een begin, zo is meer. Een beginsel zou ik het liefst willen vergelijken met de zaadkorrel waar alles in is. De zaadkorrel. Waar de kracht van de zon in is. Waar het leven in is. Of met die bevruchte bloesem van de boom. Die, tenminste onder normale omstandigheden, volgroeit tot een vrucht. Kortom, in beginsel is alles aanwezig. In beginsel ligt de belofte van een steeds groter wordende heerlijkheid. Maar in een begin niet. In een begin niet. Daarom kun je van een zaak zeggen, het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Dan sta je erachter. Maar een beginsel. Beginsel. Dat is iets van God zelf. He, dat is iets, ja, niet ons eigendom. En weer zeg ik erbij, het is niet ergens een stukje fysisch aantoonbaar in onze ziel hier of daar of in ons hart. Maar het is het beginsel van de eeuwige vreugde, doordat wij mochten ervaren dat de eeuwige, de levende, in Christus Jezus nabijgekomen is en dat de Heilige Geest door het geloof mij sterfelijk eindig schepsel aan de levensader verbonden heeft. En al heeft dit gestel alles tegen, al is de aderverkalking van de Adamsnatuur zo sterk, dat dat eeuwige leven, die stroom van leven uit Jezus Christus, uit God, slechts met moeite door die gebrekkige en verkalkte aderen zich een weg zoekt te banen. Maar dat nieuwe bloed, dat eeuwige leven, dat is in beginsel toch aanwezig, waar wij verbonden worden aan hem. Hij is de volkomenheid. Maar nu ken ik ten dele. Wij profeteren ten dele. Wij zien door een spiegel in een duister raadsel. Maar het ogenblik komt dat de kerk toch geen vreemde zaligmaker zal ontmoeten. Dat de kerk geen vreemd God zal ontmoeten. Dat getuigt daarvan, mijn ogen zullen hem zien en geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Om hem te mogen kennen volkomener dan nu. En toch, in beginsel is dat die stroom van leven, bloed, levend leven. In beginsel is het zo van God en van zijn Christus, dat al breekt er maar een klein beetje door die verstopte aderen van ons heen, nochtans, het is het beginsel van de eeuwige vreugde. Want het leven staat in het teken van de vreugde. Hij ontmoet degene. Hij ontmoet de vrolijke en dien die gerechtigheid doen, die zijner gedenken op hun wegen.
heeft de God der blijdschap ander verheuging. Het eeuwige leven heeft als kenmerk eeuwige vreugde, blijdschap in God, met en om God. O, dan is ook in beginsel dat die eeuwige vreugde hier aanwezig. Hier aanwezig. Er is wel een heel verschil tussen hemel en aarde. Tussen hier en hierna. Er is een groot verschil. Maar er is geen tegenstelling voor wat betreft het eeuwige leven. Het is niet zo wat hier dood heet, dat dat straks leven zal zijn. En wat hier leven heet, maar dan het leven, het eeuwige leven, dat dat straks geen leven meer zal zijn. Zo is het niet. Want datzelfde leven, diezelfde vreugde, die innerlijke blijdschap in God, dat God ons met eeuwig gesproken weer naar zich toe haalt in Christus Jezus. En dat hij zijn liefde bij aan en bij voortgang naar de mate welke hem behaagt uitstort in het hart. Het geloof werkende in de levensvorm, dat geeft vreugde. Al wordt die vreugde hier op aarde menigmaal openbaar in de vorm van tranen. Maar dan zijn het nog tranen van verwondering en van blijdschap. De gedachte voor rekening te zijn genomen door de ene levende. En dat ik in al mijn dood en in al mijn omzwerving, in al mijn gebrek, ja in dat ganse sterfproces, in mijn oude karkas, dat is mijn Adams natuur, nochtans ben opgenomen in de gemeenschap met de drieënige God. Dat na de maal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel. Het kan soms zozeer eenvoudig, zo onverwacht zijn. Daar hoef je niet 3 dagen voor te vasten. En daar hoef je ook geen uren voor te hebben liggen bidden soms. Of in een bepaalde stemming zijn. Zoals de Heere nou het mensdom overstelt. Stroomt en ze verzinken als gras in de zonnegloed. Zo overstroomt de Heere nu ook zijn ellendigen met het beginsel der eeuwige vreugde. Dat is onverstaanbaar voor het vlees. Dat je, terwijl je misschien nergens mee bezig was, dat kan ook nog. En dat je aan de was of aan je werk of op je akkertje of in je auto of waar je ook bent. Kan ook in je slaap. Dat er opeens iets komt dat levende leven dat uit hem is. Het is dan alsof je naar ziel en lichaam uitgetild wordt uit dit leven. Je bent er nog wel. Maar toch is er zo'n intense blijdschap in de ziel. Zonder woorden soms. Om de gedachte en de ervaring. God leeft. God is om Christus wil. Mijn God en mijn Vader. Hij houdt mij vast. Hij zal mij niet vergeten en verstoten in eeuwigheid. Hij heeft mij op zijn hand gelegd. Hoe onafzichtelijk ik ook ben. Hoe gebrekkig. Hoe uit de aarde aard. En als een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit. Ver boven andere vogelen pronk. Zal ik. Door het goddelijk oog beloond, weer met die schoonheid pralen van mijn God en schepper en van mijn Heere en zaligmaker. Al schreeuwt de duivel mij toe dat het er nog helemaal niet zoveel op lijkt. Hij heeft het gezegd. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat we hem gelijk zullen zijn. Eeuwige vreugde in mijn hartgevoel. Is dat niet een beetje te gevoelsmatig uitgedrukt? Ja. Sommigen zeggen van wel. Ja, gevoel. Wanneer gevoelt de mens dat nou? Dat is ook niet veel. Dat is ook niet veel. Daarom zou ik dat gevoel niet willen omschrijven alleen of in de vorm van een soort extase. Zoals men in iedere godsdienst aantreft. Waarbij een mens zich in grote vrolijkheid op de aarde wentelt en schreeuwt en juicht. Nee. Maar dan zou ik toch, daar neem ik niet mee terug wat ik zojuist zei, maar dan zou ik toch dat beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel toch zo willen zien. Het geloof ziet het beginsel. Het geloof gevoelt het beginsel. Het geloof ervaart dat al werkt de dood in ons en al probeert de duivel de overwinning te behalen, dat God ook werkt. Tot nu toe. En dat hij doet zingen op zijn tijd en wijze. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. In beginsel. Het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hartgevoel. En na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal. Na dit leven. Hier stotteren we er maar wat van. Hier is alles gebrekkig en onvolkomen. Hier zouden we zeggen, hier zien we het beginsel van de eeuwige vreugde. Maar er staat een pakket van allerlei andere dingen tegenover. Toch kan dat hele pakket van andere dingen, kan wel eens zodanig weggedrongen worden, dat je dan zelfs de beesten der aarde ziet vanuit het beginsel der eeuwige vreugde. En dat het gras en de bomen en de bloemen en de planten je niet meer vervloeken. En niet meer uitwijzen, omdat je als een smetta loopt. Maar dat je ervaart dat er vrede is. Vrede die het verstand te boven gaat. En dat de wolf en het lam tezamen in vrede verkeren. En een zoogkind zich vermaakt boven het hol van de adder. En de leeuw stro eet gelijk het rund. Dan kan het zo zijn dat dat hele pakket van Adam, met al zijn kortzichtigheid, met al zijn uit de aarde aard zijn, verdrongen wordt een ogenblik door dat beginsel van het eeuwige leven. Zodat het zijn glans ook verspreidt op je dagelijks leven. Kan ook. Maar het blijft bij beginsel. Maar na dit leven volkomen. Straks. Een heerlijkheid die geen oog gezien, geen oor gehoord en in geen mensenhart opgeklommen is. Nou moet je eens kijken. Het is waar in de Korinthebrief bedoelt Paulus met deze tekst het evangelie. Want hij zegt erachter dat God het ons geopenbaard heeft. Maar het neemt niet weg uit Jesaja, vandaar mag je ook gerust denken aan de eeuwige zaligheid die in geen mensenhart is opgeklommen. We hebben het niet bedacht, we hebben nooit kunnen denken of gehoord wat God doen zal, dien die op hem wachten. Dat gaat alles te buiten. Maar het ligt in het verlengde
van het beginsel nu. Nu. Ja. Je zou zeggen, waar het kleinste zaadje, als waar het mosterdzaadje van het eeuwige leven geopenbaard is door het geloof in de Heere Christus. En degene die er veel van het mogen ontvangen, een groter zaad. Maar voor beide geld het, dat zij zullen delen in de eeuwige zaligheid. Want het is van het goede gehalte, dat zaad des levens. Dat woord des levens, die vorst des levens. Van beide geld zij zullen aankomen, door goddelijke licht geleid. En dat niet om zich te vervelen, nee, maar om God daarin eeuwig te loven en te prijzen. Met een tong die niet langer aan ons gehemelte kleeft, met een ziel die niet als een uitgedorde zak, een lederen zak, al zijn sappen heeft verloren. Niet meer, ach, dat er kracht en leven in mij rees, wil die door uw gerechtigheid verwekken. Niet meer, ik zit als een eenzame mus op het dak. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Niet langer mijn sap werd veranderd in zomerdroom. Maar als dan de volkomen zaligheid. Wie zou dan die hoogste majesteit niet met eerbied prijzen? Die God is toch een God van volkomen zaligheid. Hij kan en wil en zal hier in nood de uitkomst te geven. Zelfs in de dood. Wat zal hij dan doen als hij zijn deuren wijd zal openen en zeggen, zie, hier is mijn nieuwe hemel en mijn nieuwe aarde. Hier geen zonde meer, geen zondige gedachten. Hier geen eigen bedoelingen meer. Maar hier alleen God alles voor die ellendige, maar als dan gezaligde. En Johannes, hij zag ze staan aan de glazen zee met hun citers en speeltuigen. En zij zongen een nieuw lied, het lied van Mozes en het lied van het Lam. En het lijkt wel of de blijdschap en de vreugde eraf straalt. Als een geluid van vele wateren zo zingen zij, die in mij gelooft. Zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Hij zal van de eeuwige dood niet beschadigd worden. Die het niet gelooft, is alreede veroordeeld. Die het niet gelooft, die zal verdoemd worden. Zalig is dan hij, die hoe ongelovig in zichzelf, hem naschreeuwt, Heere. Ik geloof, kom mijn ongelovigheid te hulp. Amen.